Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 38, het zesde en het negende vers willen we aan het begin van de dienst gaan zingen. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En ook het negende, maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. 6 en 9 van Psalm 38. doen we ook deze middag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwenbelijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 26. Romeinen 3, vers 9 tot en met 26 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en Psalm 19, vers 5.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze Romeinen 3 vanaf het 9e vers. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want we hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Tot zover de schriftlezing.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en andere gedeelten van de schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze zondagmiddag tot ons komt vanuit zondag 2. Zondag 2 van de Heidelberger catechismus. En we willen dat gedeelte nog met elkaar lezen. Daarboven staat het eerste deel van des mensen ellende. En dan wordt er gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn licht en zegen over deze dienst. Heere, wij hebben diep verootmoedigende woorden gelezen in de Romeinenbrief. Want in de schriftlezing werd ons getekend wat ons beeld is van nature. Hun voeten snel om bloed te vergieten. Hun mond vol van slangenvenijn. Ach Heere, als al die dingen zo tot ons komen, wie zijn wij dan dat we deze middag nog in het gebed tot u mogen naderen? U geeft ons daarin nog veel meer dan wij verdienen. En we bidden van u, zou u ons willen horen, niet om iets in ons, want dan moet u uw heilige oren toestoppen, maar wil ons horen omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zegent u het onderwijs vanuit uw woord als wij deze middag naar willen gaan luisteren. Mag dat gebeuren, Heere, vanmiddag, dat we op en onder de kansel eerbiedig mogen luisteren naar wat u te zeggen hebt. En wil u dan zelf plaats maken voor uw woord en voor de boodschap van de prediking van deze middag in onze harten. In de harten van ouderen, in de harten van mensen van middelbare leeftijd, in de harten van jongeren en kinderen. Wij hebben allen hetzelfde nodig, dat onderwijs op de leerschool van vrije genade. En Heere, vanuit onszelf verzetten wij ons er ook tegen. Dan willen we misschien wel horen dat we zondaren zijn. dan willen we misschien nog wel horen de zonde in het algemeen, de zonde van een ander ook liefst, maar onze eigen zonde, onze boezemzonde, datgene waardoor wij veroordeeld moeten worden, Heere, wil het vanmiddag toch op en onder de kansel op ons af laten komen. En wilt u als de grote profeet ons in deze dingen onderwijzen, maar wil u ook als de grote koning ons doen buigen voor u. En wilt u als die grote hoge priester ons een onverdiende zegen schenken op grond van uw eigen werk, en wilt u uw liefde erin mengen. Heren, zo zijn wij in alle dingen van u afhankelijk. Laat het vanmiddag niet zo zijn dat we alleen maar naar een preek horen, of alleen maar een preek houden. Maar geeft u dat mag gebeuren wat ons oude leerboek zegt. Dat leert ons Christus zelf. En wil u zo deze middag gaan, Heren, door Rotterdam-Kralingen. Eenmaal moest u door Samaria gaan. En u zocht haar op, die vrouw die van niets wilde weten. En u ging de wond in haar leven blootleggen. En wij hebben geestelijk allen hetzelfde nodig. Wil u dan vanmiddag zo door het midden van de gemeente gaan? En dat het zo mag zijn, en hij moest door Rotterdam-Kralingen gaan. En dat het ons heel persoonlijk zal betreffen. Heren, wil u zo aan ons denken. Maar we denken ook aan degene die met ons meeluisteren. En heel bijzonder ook aan degene die afgedwaald zijn. Heren, u weet waar ze zich bevinden. U weet ook hoe ouders van zorg vervuld kunnen zijn over hun kinderen, of grootouders over hun kleinkinderen. Heren, wil u weder brengen. Voor u is niets te wonderlijk. U hoeft maar te spreken en het is er, en te gebieden en het staat er. U hield Saulus in al zijn briesende vijandschap met één wenk van uw almacht tegen. En u bracht hem tot stilstand. Wil u laten zien dat u nog dezelfde bent. En Heren, dan bidden wij of u daar wil zijn waar zorgen, soms ook grote zorgen zijn, over de kinderen, of over een huwelijk, of wat er allemaal niet zijn kan. Heren, we leggen het in het gebed voor u neer. Wil u denken aan degene die moeite en zorg kennen in de strijd tegen eigen geaardheid. Geeft u hen wat nodig is, Heren. Wil u hen oprichten als ze gevallen zouden zijn. We bidden van u of u wil denken aan hen die zo in de greep kunnen zijn van allerlei verslavende machten. En ook de zonde is een verslavende macht. Maar u weet het, Heren, wie dat betreft. En wilt u ze geven dat ze uw kracht mogen ervaren. Wil u vrijheid schenken. Wil u banden verbreken. We bidden, Heren, of u uw koninkrijk wil uitbreiden. Onder ons, in de gemeente. En daartoe bidden we u om een zegen over al het werk. Ook van deze pas begonnen week. Zegent u de ontmoeting met onze jongvolwassen leden na de dienst en de bespreking van de preek. Geeft u wat nodig is en uw zegen ook op de Bijbelkring jongvolwassenen aanstaande woensdag. Wil u zegen geven aan de jongeren van de gemeente die vrijdag samenkomen op de jeugdvereniging. En helpt u ook de leidinggevende in alle dingen. Maar Heren, geeft u ook wat nodig is in het ambtelijke werk dat er te doen is. Onze krachten zijn klein, onze zwakheid is groot, maar we bidden van u of u alles wil geven wat nodig is. En of u ons werk wil gebruiken tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden van u of we door banden van liefde verbonden mogen worden en meer mogen worden aan uw woord, aan uw dienst, ook aan elkaar. Heere, gedenk ons zo als kleine gemeente in een grote stad. Ontferm u zich over ons. Breid uw koninkrijk niet alleen uit onder ons, maar ook op andere plaatsen waar uw woord gepredikt wordt. Breid uw koninkrijk uit, Heere, op zendingsvelden en op evangelisatieposten en daar waar uw woord klinkt onder de Joden. We vragen van u of u alles wil zegenen tot eer van uw naam. Sterkt u onze overheid, gedenk ons vorstenhuis. We leggen zo onze gebeden voor u neer. Help ons ook in alle dagelijkse werkzaamheden. U weet hoe moeilijk het kan zijn op ons werk, of op school, of in onze studie, of op onze stage. Heer, u weet hoe moeilijk het kan zijn om uit te komen voor uw naam en voor uw dienst. Wil u genade geven? Wil u steun en hulp schenken? Heere, gedenk zo aan een ieder van ons. Ontferm u zich ook over onze kerken. Geeft u wat nodig is aan een ieder die u zelf riep in uw dienst. Vragen dat alles in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 51, 1 en 2 willen we zingen. 51, 1 en 2. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte straks is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, als we hier vanmiddag bijeen zijn en er ook een aantal mensen met ons meeluistert, dan geldt dat wij heel verschillende mensen zijn. Uit verschillende plaatsen, met een verschillende levensgeschiedenis, maar ook heel verschillend ten opzichte van school. Sommige mensen zijn lang naar school gegaan, misschien ook wel graag naar school. Anderen kort, soms ook omdat dat vroeger niet anders kon. Misschien wel met tegenzin. Maar hoe verschillend wij ook zijn, voor ons allemaal is één ding nodig. Dat we een plaats krijgen op de school van Christus. Op de school van vrije genade. En daar vraagt de Heer niet naar een niveau. Daar is het niet zo dat als je maar lang genoeg hier in dit aardse leven naar school geweest bent, je daar een streepje voor hebt. Daar geeft de Heer een plaats uit genade. En daar geeft de Heer ook onderwijs uit genade. Wat voor onderwijs? Wel, iets daarvan willen we deze middag met de hulp van de Heere overdenken. Ellendekennis op de school van Christus. Dat schrijven we bij zondag 2. Ellendekennis op de school van Christus. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst op het leerboek op die school. Dat is vraag en antwoord 3. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. In de tweede plaats, de leraar op die school. En dat schrijven we met een hoofdletter. Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons? En dan luidt het antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom. En tenslotte, de leerling op die school. Vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ellendekennis op de school van Christus. Het leerboek, de leraar en de leerling op die school. 2 weken geleden, gemeente, hebben wij ook nagedacht over ons leerboek. En toen ging het over de eerste zondag. Dat was een inleidende zondag. En het is nodig om zondag 2 goed te begrijpen dat we daar nog even op terugblikken. Het ging in die eerste zondag over de vraag, wat is uw enige troost beide in leven en sterven? En misschien dat u het zich nog herinnert, dat we eigenlijk toen 3 vragen naar elkaar hebben gesteld. Allereerst, wat troost u? En dan zouden we misschien heel wat dingen in gedachten hebben opgeschreven. Maar dan als tweede, wat is er nu van al die dingen dat als het erop aankomt onze enige troost is? Als we alle dingen op één na zouden moeten wegstrepen, wat zou er blijven staan? Wat is uw enige troost? En de derde vraag, waar blijft die troost als we een keer moeten sterven? Want de vraag van de leermeester was, wat is uw enige troost in leven en in sterven? En toen hebben we gehoord dat die enige troost ook enig is, uniek is. We kunnen niet zeggen, nou voor de een is de enige troost dit, en voor de ander is het iets anders en voor een derde is het weer iets anders. De enige troost in leven en in sterven, daar is er, ik bedoel dat eerbiedig, maar daar is er maar één van. Er is geen ander, geen andere troost die u echt troosten kan in leven en sterven dan wat? Dan dit, dat ik het weten mag, door genade, dat ik het eigendom ben, niet van mezelf, maar van de Heer Jezus Christus. die mij met zijn bloed gekocht heeft en voor al mijn zonden betaald heeft, die me uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En zoals dat rijke antwoord van zondag 1 toen verder ging. En dan is het tenslotte in zondag 1 gegaan over de vraag, maar hoe zul je die troost nu vinden? Hoe zul je die enige troost waarmee je ook in het sterven niet beschaamd uitkomt nu vinden? En toen wees ons leerboek erop dat daarvoor 3 dingen nodig zijn. Dat ik ga leren, dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Kijk, en het is tegen die achtergrond van de enige troost dat het stuk van de ellende in de catechismus ter sprake komt. Willen wij de enige troost in leven en sterven ontvangen, is het ook nodig dat wij onderwijs krijgen op de school van Christus in het stuk van de ellende. En dat zijn lessen, gemeente, waar wij vanuit onszelf geen van allen op zitten te wachten. Dat zijn lessen die wij het liefst zullen spijbelen. En toch zijn ze nodig. Laten we gaan luisteren naar het onderwijs wat dan in ons leerboek op grond van het woord van de Heere gegeven wordt. Dan wordt er allereerst gevraagd, vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? Dat moeten we eigenlijk lezen als een persoonlijke vraag. Maar laten we die vraag zo in gedachten eerst eens meenemen de grote stad Rotterdam in. Als we zo vanuit dit kerkgebouw de Oude Dijk op zouden lopen en we zouden naar de terrasjes gaan waar op deze zonnige zondag mensen zitten en we zouden het zo eens vragen aan al die mensen, waaruit kent u uw ellende? Ja, dan zouden daar heel verschillende antwoorden op komen, denkt u niet? Dan zouden sommige mensen ons heel verbaasd aankijken en zeggen, ellende? Het is een prachtige zonnige dag en het gaat me goed en ik ben gelukkig met hem of met haar die daar tegenover me zit. Ellende, ik heb helemaal geen ellende. En een ander zou misschien zeggen, ellende, ja dat zie je op nu.nl. Dat zie je in het nieuws dat tot ons komt. Je hoeft maar een paar dagen terug te gaan op station Kapelse Brug, een man zomaar neergestoken. En een dag daarna een schietpartij zo onverwachts in het midden van een winkelend publiek in Oosterflank. Dat is wel ellende waarin deze wereld ligt en de vluchtelingen uit hongerlanden en uit oorlogslanden. Ellende. Weer een ander gaat de vraag misschien wat meer op zichzelf betrekken en zegt, ellende, ach, je zou mijn medisch dossier eens moeten lezen. En wat voor ziekenhuizen ik allemaal in en uit ben gegaan. En weer een ander wijst naar zijn gezin of naar de scherven van een gebroken huwelijk. Dat is ellende. Maar de catechismus bedoelt het vanmiddag dieper. Al die dingen die we zo genoemd hebben zijn, we zouden kunnen zeggen, voortvloeisels van de diepste ellende. De catechismus steekt in navolging van het woord van God af naar de diepte en vraagt, waaruit kent ge uw ellende? En dan bedoelt ze de allerdiepste ellende. En wat is dat? Wat is onze diepste ellende? Wat leert de Bijbel daarover? Dat is, gemeente, dat we God kwijt zijn. Dat we God verlaten hebben. Dat we hem de rug toegekeerd hebben, al in het paradijs. Dat we ons in Adam uit de gemeenschap met God gezondigd hebben. Dat er kinderen tussen God en tussen ons een hele diepe kloof ontstaan is. Die eigenlijk door iedere zonde die we doen nog dieper wordt gemaakt en nog groter wordt gemaakt. Dat is onze ellende. Dat we gezondigd hebben en nog steeds zondigen tegen de Allerhoogste God. Dat we van nature onderweg zijn naar het oordeel en voor God niet kunnen bestaan. En bij die ellende, bij die diepste ellende, wil Gods woord ons gaan bepalen. Kijk, vanuit onszelf zijn we precies hetzelfde, gemeente, ik wel tenminste, zijn we precies hetzelfde als de mensen die daar op dit moment op een terrasje zitten. Dan leven wij helemaal over die ellende heen. Dan proberen we onze zinnen wat te verzetten. Dan willen we het liefst aan deze dingen maar niet denken. Dan dringen ze ook niet echt tot ons door. Misschien zou het een heel goede vraag zijn, zo eens aan onszelf te stellen. Hoe vaak hebben we in de achterliggende week, gewoon tussen vorige week zondag en deze zondag, hoe vaak hebben we in de achterliggende week eigenlijk over onze diepste ellende nagedacht? Had dat een plaats in onze gedachten? Had dat een plaats in onze gebeden? Werd dat nood of leefden we eroverheen en hebben we er niet aan gedacht? Niet gebeden om, echt gebeden om verlossing uit de ellende? Zijn we er nog blind voor? Want u kent die bekende vraag wel uit het vragenboekje van dominee Ledeboer, die ook een catechisatieboekje schreef en daarin de vraag stelde: wat is onze diepste nood, onze grootste nood en onze diepste ellende? En dan is het antwoord dat ik mijn ellende niet ken. Dat die er wel is, maar dat ik hem niet ken, dat ik hem niet zie, dat hij niet weegt op mijn hart. En daar heeft de Heer een mens niet voor over, gemeente. Daar heeft de Heer een mens niet voor over, dat hij zo voortleeft. Daarom heeft de Heer zijn wet gegeven. Ook daarom. Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord luidt: uit de wet van God. God geeft zijn wet allereerst opdat wij onze ellende daardoor leren kennen. Die wet die hier iedere zondag wordt voorgelezen, wat is de wet eigenlijk? Laten we daar ook even over nadenken. Wij denken dan eigenlijk als vanzelf aan de 10 geboden. De wet van de Heere, dat zijn de 10 geboden. Dat is ook de wet. Maar we zouden de wet allereerst heel breed kunnen benaderen. De bekende reformator Maarten Luther heeft ons geleerd dat we in de Bijbel eigenlijk, als het om de hoofdinhoud van de Bijbel gaat, kunnen onderscheiden tussen twee delen. Wet en evangelie. En het zou een heel goede vraag zijn, als wij in de Bijbel lezen, om die vraag zo in gedachten te houden. Wat heb ik nu eigenlijk gelezen? Wet of evangelie? Wat is het verschil? Wel, de wet, zegt Maarten Luther, dat is alles wat God van ons eist, wat God van ons vraagt. En natuurlijk, dat is bijvoorbeeld: ge zult niet echt breken, ge zult niet doodslaan, ge zult niet stelen. Dat zijn die geboden die voorgelezen worden iedere zondagmorgen, maar het ligt eigenlijk breder. De 10 geboden zijn daar maar een samenvatting van. We zullen straks ook nog horen, het ligt eigenlijk ook nog dieper. De wet van God, dat is alles wat God van ons eist, van ons vraagt. En dat komt u dus niet alleen tegen in de wet van de 10 geboden, maar dat komt u ook nog op andere plaatsen in het Oude en in het Nieuwe Testament tegen. En als u dat nu leest, als u nu de wet van God leest, als u leest over alles wat God van ons eist en van ons vraagt, dan is de bedoeling daarvan deze bedoeling. Dat ik daar, en dan ga ik vanuit antwoord 3 even terug naar de vraag, dat ik daar mijn ellende uit leer kennen. Hoe dan? Wel, als God niet alleen zijn eis bekend maakt, maar ik ook zie dat ik hem dat niet gegeven heb. Als God niet alleen bekend maakt wat hij vraagt, maar ik ook zie dat ik hem niet volkomen gehoorzaamd heb. En als ik naast al die geboden en al die eisen van de Heere, die tekst, die aangrijpende tekst uit Galaten leg. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is een hele scherpe tekst, gemeente. Vervloekt een ieder die niet blijft in alles wat er in de wet geschreven is om dat te doen. God maakt zijn eis, zijn wet bekend, toegespitst, samengevat in die 10 geboden. En die 10 geboden maken niet alleen duidelijk wat God van ons eist, maar ze wijzen ook aan dat ik het hem niet gegeven heb. Dat ik niet volkomen gehoorzaamd heb, dat ik schuldig sta. En de wet dringt aan, betaal wat ge me schuldig zijt. En zo wil de wet een mens ontdekken aan zijn armoede en aan zijn schuld voor God. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. Gemeente, heeft de wet zo gewerkt in uw leven? Als u leest in de Bijbel, en daarom zei ik net, het is zo belangrijk dat wij de vraag stellen, hebben wij wet gelezen of evangelie gelezen? Maar als u een stukje leest uit de Bijbel, jonge mensen, als je voor jezelf een stukje leest uit Gods woord, je stelt die vraag, was dit nu wet of evangelie? En je ontdekt, het is de wet, het is wat God van mij eist. Heeft dat gedeelte me dan aan mijn ellende ontdekt? Of hebben we er overheen gelezen? Hebben we de Bijbel daarna dicht gedaan en konden we zo weer verder? Of werden we schuldenaar voor God gemaakt? Want dat is de eerste, de heilzame bedoeling van God. Het is, en ik wil die vergelijking voorzichtig gebruiken, maar het is als een dokter die weet dat zijn patiënt ernstig ziek is, dodelijk ziek is. Het eerste wat zo'n dokter moet doen, stelt u zich voor, hij heeft een patiënt op bezoek en die patiënt die meent dat het best meevalt. En die wil eerst nog dit en dat doen op zijn werk en hij wil eerst nog een wereldreis maken en dan komt hij nog wel weer eens terug en wil hij een afspraak maken voor een operatie. Maar de arts weet, deze man is dodelijk ziek. Het eerste wat een dokter moet doen, is zo'n mens overtuigen van de ernst van zijn kwaal. Dat moet onder ogen gezien worden. En laat het ons gebed zijn, gemeente, als wij de wet van de Heere horen, als we lezen in Gods woord, als in de prediking de nadruk valt op de wet, laat het ons gebed zijn, Heere, gebruikt u uw wet zo, dat die wet mij, mijn ellende, mag gaan leren, want dat is wel nodig. Hoeveel stukken zijn u nodig om te weten? Ten eerste dat ik weet hoe groot mijn zonde en mijn ellende is. Dat was het eerste. Het leerboek op die school. Uit de wet Gods. In de tweede plaats letten we op de leermeester. Vraag 4. Daar wordt gevraagd, en we lezen verder in de catechismus, wat eist de wet Gods van ons? Nou, dan zouden er verschillende dingen genoemd kunnen worden natuurlijk. Het heeft u misschien wel eens verbaasd dat hier niet een opsomming staat van de 10 geboden. Dat had er misschien ook wel kunnen staan. Alle 10 geboden. Wat eist God van ons? Maar er staat hier een samenvatting. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. En dan komt die hoofdsom. Ge zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Waarom zou dat er zo staan? Omdat dit de scherpste samenvatting van de wet is. Die 10 geboden, die zouden wij nog kunnen opvatten als regels. Bij die 10 geboden zouden wij nog net zoals de rijke jongeling kunnen zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan, misschien. Ik niet, maar u misschien wel. Maar als Christus het zo scherp gaat toespitsen, want het is scherp wat hier staat. Kijk, de Heer Jezus zegt niet, als hij de wet samenvat, nou dat betekent dat je maar moet geloven dat God liefde is. En de Heer Jezus zegt ook niet, de wet, dat betekent dat je maar lief moet zijn voor elkaar. Of dat je maar een beetje je best moet doen om de Heere te zoeken en te dienen. Dat maken wij ervan, gemeente, en daarom maken u en ik de wet zo krachteloos. En zo stom. Want wij vatten de 10 geboden heel vaak op, altijd weer als we die wet horen, als een aanmoediging van de Heere waarin hij zegt, doe je best. Ik bedoel het eerbiedig, maar doe je best. Doe je uiterste best om in ieder geval voor die 10 geboden een 6 te halen. Doe je uiterste best om zo netjes mogelijk en zo goed mogelijk te leven voor de Heere, om er naar te streven, om hem te gehoorzamen. En als je dat allemaal doet, ja dan zal de Heere dat wel aanrekenen voor een 10. Maar dat bedoelt de Heere helemaal niet met de wet. De Heere zegt in zijn wet op een buitengewoon scherpe manier wat er staat hier in antwoord 4 en wat er staat in Matteüs 22. Als ik het in eigen woorden moet zeggen. Ik moet, u moet, wij allen, wij moeten God volmaakt liefhebben. Met alles wat in ons is, al onze krachten. Met heel ons verstand, met heel onze wil, met al onze vermogens, alle uren van de dag en alle minuten in het uur en alle seconden in een minuut. God volkomen en boven alles liefhebben. En onze naaste net zo liefhebben als onszelf. Dat is de eis, de scherpe eis van de wet. Dat is wat wij altijd moeten meebeluisteren als we op zondag horen naar de 10 geboden. Het eerste gebod zegt ten diepste, gij zult lief hebben. En het tweede gebod zegt ten diepste, gij zult lief hebben. De Heer uw God met geheel uw verstand. En het derde gebod zegt, gij zult lief hebben. Hoe dan? Wel in die vorm van die geboden, maar dan volmaakt liefhebben. Kijk, en dan gaan wij, u en ik, daar een klein beetje onder bewegen en onze schouders ophalen en wat schokschouder. En dan zeggen we, ja maar, dat kan toch niemand? Dat kan toch geen mens? Er is toch niemand volmaakt? En misschien denken we, dat zegt een dominee ook maar omdat hij op de preekstoel staat. Maar dat kan hij zelf ook niet. Daar hebt u ook gelijk in, dat kunnen wij niet, maar dat moeten wij wel. De wet van God eist het van mij en van u. En de Heere mag het eisen omdat hij het waard is. En de Heere mag het eisen omdat hij ons goed en volmaakt geschapen had. Kijk, weet u wat de wet wil? Weet u wat deze hoofdsom van de wet wil? U en mij in de schuld brengen. U en mij in de nood brengen. U en mij arm maken. O God, dat kan ik niet. Ik kan misschien wel proberen dit en dat te doen. En als ik eerlijk ben, o God, dat wil ik niet. In mijn hoogmoed, in mijn jaloezie, in mijn zelfzucht, in mijn eerzucht, in mijn genotzucht, in mijn geldzucht, in mijn hebzucht, noemt u maar op. Dat wil ik niet. De wet wil ons op de knieën brengen. En kan de wet dat? Kunnen 10 geboden dat? Kan een ouderling dat die hier zondag in zondag uit de wet voorleest? Kan een dominee dat die probeert om de wet te preken? Nee. Kan de wet dat in zichzelf? Nee. Weet u wie het kan? Degene wiens naam genoemd wordt in antwoord 4. Dat leert ons Christus. Christus kan door zijn geest, u en mij, door de wet, jazeker, door de wet, door die scherpe prediking van de wet, op de knieën brengen. Hoe doet hij het? Daar schitteren gemeenten zijn 3 ambten. Hij doet het als profeet. Hij doet het als hij licht laat vallen over mijn zonde. En heel vaak als de Heere door zijn geest gaat werken in het hart van mensen, laat hij het licht, het profetische licht, eerst vallen op 1 zonde. En die 1 zonde wordt schuld tegenover God. Christus als profeet laat licht vallen over mijn zonde. Laat licht vallen over de wet. Laat licht vallen over wie God is. En als hij dat doet, ja, dan ga ik de wet niet meer uit gewoonte aanhoren. Dan kabbelt de wet niet meer over mij heen. Dan glijdt de wet niet meer bij het zingen van de psalm erna van mijn schouders af. Maar dan gaat die wet mij aanklagen. Dan gaat die wet mij beschuldigen. Dan gaat die wet mij arm maken. Dan gaat die wet mij aanwijzen als schuldenaar. Christus doet het als profeet. En daarom, wij hebben de middelen nodig. Het woord, prediking, de wet. Maar boven alles hebben we Christus nodig als die grote profeet. En hij is gemeente. Ik zou een slechte dienaar zijn en ik ben een gebrekkige dienaar. Maar ik zou mijn dienst slecht uitoefenen als ik het anders zou zeggen. Hij is gewillig om zondaren te onderwijzen. Hij is zeer gewillig om zondaren door zijn wet te gaan leren. Wie ze zijn. Christus als profeet. Ik zei u al, de drie ambten van Christus gaan schitteren. Christus is ook de priester. De priester die het verdiend heeft met zijn bloed dat mensen dit onderwijs kunnen krijgen. Want u en ik hebben er geen recht op. Dat is ook wat. Wij, u en ik, schoppen altijd maar aan tegen, tenminste van nature, schoppen wij innerlijk altijd aan tegen ellende. Daar willen we ook het liefst maar zo snel mogelijk overheen. Maar we hebben het, zo moesten we het ook eens bekijken, we hebben het helemaal niet verdiend dat we nog eens onderwezen werden in onze ellende. Hoe kan dat? Omdat Christus de betalende priester is. Als hij het onderwijs geeft als profeet, kan het alleen maar omdat hij daar het lesgeld voor betaald heeft. En daarom kan de nodiging ook nog vrij uitgaan. Wie is nou dwaas? Hij keren zich herwaarts tot hem. Christus is priester. Ja, weet u wat daar ook in ligt? Dat als de Heer Jezus Christus zijn wet gebruikt, hij daar ook altijd zijn liefde in mengt. Als ik het met een beeld moet zeggen, de Heer Jezus Christus mengt er een druppel van zijn liefde door. En die druppel van zijn liefde zorgt ervoor dat ik niet in de wanhoop eindig. Want als die wet toch op mij gaat aankomen en als die wet mij schuldig gaat stellen, en dan zou een mens toch alle hoop verliezen. Ja, dat verliest een mens ook door de wet. Maar dan de hoop in zichzelf. Maar de Heere bewaart een mens er wel voor om in de wanhoop onder te gaan. En dat is de liefde. Zijn drie ambten schitteren. Ik stip ze maar kort aan. We hopen daar nog wel eens uitvoeriger bij stil te staan. Profeet, priester en koning. Koning, dat ook. Christus maakt mensen gewillig om dit onderwijs te ontvangen. Daarom is hij koning. Ik zei u al, van nature wil niemand op die school. Er is een gedicht ooit gemaakt door een Rotterdamse schoolmeester over de school van Christus. Prachtig gedicht. Ik was de tekst kwijt, kon het niet meer vinden, maar dat begint zo. Ik weet een school die niemand zich zal wensen. Dat is de school van vrije genade. Ik weet een school die niemand zich zal wensen als het om dit vak gaat, in elk geval. Maar Christus verbreekt door zijn koninklijke macht alle vijandschap, alle tegenstand. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Worden mensen gewillig gemaakt? Dan gaan ze toch vragen wat ze vanuit zichzelf helemaal niet zouden vragen. Heere, wil u mij leren? Wil u me maar laten zien wie ik ben? En wil u me maar steeds meer en steeds dieper verootmoedigen? Als het gaat om de kennis van de ellende. Koninklijke ambt van Christus, waardoor een zondaar het ook eens wordt met wat de wet over mij zegt, met dat oordeel van de wet, met die aanklacht van de wet, waarbij ik het niet meer ga tegenspreken, maar het voor God ga beamen. Heere, uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Kijk, dat is wat er bedoeld wordt als er staat in antwoord 4, dat leert ons Christus. Wat hebben we dat onderwijs nodig, gemeente? Laat dat ons gebed zijn, zoals Psalm 119 het zingt. Leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden en door uw geest al de eisen van uw recht. Psalm 119, vers 6. Met alle gebrek, gemeente, heb ik u geprobeerd iets duidelijk te maken van de bedoeling van God met zijn wet. En in de geschiedenis van de kerk, misschien dat u het wel weet, zijn er verschillende van Gods dienaren geweest die daar tot grote zegen ook van anderen in veel duidelijkheid en klaarheid over hebben gesproken. En het is een belangrijk iets om ons daarin te verdiepen. Als u belang hebt bij deze dingen en ze hebben eeuwigheidswaarde, dan zou ik u een schrijver als Luther of Kolbrugge of John Flavel, of als we in Kralingen blijven, Theodorus van de Groe, van harte willen aanbevelen als het gaat over deze dingen. Over wet en evangelie. Want laten we dat bedenken voordat we het laatste stukje van zondag 2 nog overdenken. Dat de wet door de Heere gebruikt wordt in dienst van het evangelie, als ik het zo zeggen mag. Die wet legt de wond bloot in mijn leven. De wet laat de schuld zien. De wet verklaart mij failliet. En daarvoor is nodig het werk van de Heilige Geest, die die wet gaat hanteren als een zwaard. Als een aanklacht tegen mij, ook als een zwaard dat mij als het ware doorsteekt, geestelijk gesproken, en laat zien uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar dat is met de bedoeling opdat Christus zal schitteren. Opdat ik de gerechtigheid en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus aan de wet van zijn Vader nodig krijg. En dan krijg ik de Heer Jezus Christus nodig als die wet mij heeft gedood, als ik het zo zeggen mag. Dat is een Bijbelse uitdrukking trouwens. Maar als die wet mij heeft gedood, dan krijg ik de Heer Jezus Christus nodig in ieder ogenblik van zijn leven. In zijn lijden, in zijn sterven, in het dragen van de straf, maar ook in zijn gehoorzaamheid. We gaan naar het slot van zondag 2. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Ja, dat is een vraag die hebben we eigenlijk al zo indirect overdacht. Kunt u dit, de wet van God, zoals die in een hoofdsom door Christus geleerd is, volkomen houden? Kunt u dat, gemeente? Neemt u die vraag, en ik die vraag, is mee naar huis. Kunnen wij Gods wet volkomen houden? En laten we dan niet vergeten dat er een tijd was dat we dat wel konden. Dat er een tijd was dat Adam en Eva dat konden in de staat der rechtheid in het paradijs. God heeft de mens goed gemaakt. Ligt niet aan de Heere dat wij op deze vraag nee moeten gaan antwoorden. Kunt ge de wet van God volkomen houden? En dan luidt het antwoord: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat is een korte zin, maar van een aangrijpende diepte. Ik ben van nature geneigd. Van nature. Dat wil dus hier niet zeggen dat we zo geschapen zijn, maar dat wil wel zeggen dat we door de zonde zo geworden zijn, dat de zonde zo in ons bestaan ingevreten is. Dat het onze natuurstaat is geworden. Wat? Dat we geneigd zijn om God en onze naaste te haten. En als het over dat woord geneigd zijn gaat, dat is ook een woord waar even een misverstand over moet worden weggenomen. Want wij gebruiken geneigd nog wel eens om iets aan te geven van aarzeling, van twijfeling. Ik ben geneigd om morgen eerder naar huis te gaan uit mijn werk bijvoorbeeld. En dan staat het nog een beetje open. Dan kun je naar huis of dan kun je ook nog blijven. Ik ben geneigd. Maar als het er hier staat, wil het zeggen dat wij gebogen zijn. vanuit onze hoge afkomst, toen we God lief hadden boven alles en de naaste als onszelf. Zo was het in het paradijs, maar door de zondeval omgebogen, naar beneden gebogen, geneigd, gebogen om, ja, en dan die ontzaglijke woorden, om God te haten. Wij geloven wij wel, gemeente, omdat het in de catechisme staat. Dat geloven we misschien wel als het een keer in de tekst staat. Maar als dat nou zo is tegen mij gezegd zou worden. Ah, daar heb je die man die geneigd is om God te haten van nature. Zou ik het dan ook geloven? Is dat iets wat we hebben geleerd? En dat we geneigd zijn om onze naaste te haten? Nee, zegt iemand, dat valt toch ook nog wel mee. Wij zijn deze middag in de kerk. Heel veel mensen niet. Wij lezen de Bijbel. Wij komen straks weer naar catechisatie. Wij zijn niet geneigd om God te haten. We doen veel voor mensen om ons heen. We doen veel voor mensen in nood misschien. We staan voor iedereen klaar. Iedereen kan een beroep op ons doen. Wij zijn toch niet geneigd om de naaste te haten. Zou het zo zijn? Van nature geldt dit ernstige, aangrijpende woord voor ons allemaal. En hoe komt het dat het zo in het leven van de wereld waarin wij ons bewegen nog wel meevalt soms? Dat mensen ook nog wel goed voor elkaar kunnen zijn. Misschien heb ik die uitdrukking wel eens genoemd uit de catechismusverklaring van dominee Veldkamp. Die schrijft ergens in zijn verklaring van zondag 2 van tralies en wilde beesten. Van tralies en wilde beesten. Als je naar de diergaarde gaat en je ziet daar een leeuw zo achter de tralies, dan valt dat best mee. Is dat een rustig dier? Misschien dat hij eens brult, maar verder, ach. Zo'n dier doet niemand kwaad. Waarom niet? Omdat hij achter de tralies zit. Als de tralies weggehaald zouden worden, dan zouden we allemaal rennen voor ons leven. Want dan komt eruit wat erin zit. God zet tralies voor ons leven. In zijn algemene goedheid. En als de Heere dat niet zou doen, zou het hier op de aarde, vergeeft u me de uitdrukking, maar dan zou het hier op de aarde een hel zijn. God zet in zijn algemene goedheid tralies voor ons leven. Daardoor komt er gelukkig niet altijd uit wat erin zit, maar wat is er in ons hart? Wat is er in ons hart? De vraag is uiteindelijk niet allereerst wat ik daarvan zeg, maar wat Romeinen 3 daarvan zei in onze schriftlezing. Wat is er in ons binnenste? Hun keel is een geopend graf. En met hun tongen plegen ze bedrog en slangenvenijn is onder hun lippen. En hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. En hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is erin. En dat moet ik nou gaan leren in mijn wegen. En de weg des vredes hebben wij niet gekend. Ik ben van nature geneigd om God te haten. En mijn naaste te haten. Werden wij er, geliefde gemeente, persoonlijk aan ontdekt? Werden wij er aan ontdekt door die grote leermeester op de school van vrije genade? dan blijft er geen mens over die nog wel iets verdiend heeft. Dan blijft er geen mens over die al zo lang gezocht heeft en toch nog niet gevonden heeft. Maar dan blijft er over een hater van God. En wat een wonder als de Heere nou op zo'n hater neerziet. In genade en in ontferming. En al diegenen die nu al juichen voor Gods troon. Al diegenen die Johannes daar op het zand van Patmos ziet staan in dat visioen. En ik zag een schare die niemand tellen kan. Het waren allemaal haters van God en van de naaste. Van nature in zichzelf. Maar God had ze lief. En God zocht ze op. En God leerde ze wie ze waren. En toen werd het hun belijdenis in verbrokenheid van het hart. Ik ben geneigd van nature om God en mijn naaste te haten. Er staat niet ik was geneigd, maar er staat ik ben geneigd van nature. En in zulke onbegrijpelijke spelonken van zonde wilde de Heere nu gaan werken en gaan wonen met zijn Heilige Geest. Gaan vernieuwen, gaan verootmoedigen, onderwijs gaan geven, uit gaan drijven tot de Heere Jezus Christus. Want nog één keer, uiteindelijk is ook zondag 2 op Hem gespitst, op die enige troost. Als we nu gemeente deze dingen nog nooit echt persoonlijk geleerd hebben, dan moeten we het aan de Heere gaan vragen. Dan moeten we het echt aan de Heere gaan vragen. Heere, wil u me dat leren? Wil u me dat heel persoonlijk in mijn hart leren, dat dat nu mijn bestaan is? Dat is een gebed tegen je vlees in, en toch is het nodig. En dan moeten we onze weerstand daartegen ook maar voor de Heere belijden. En het zeggen, Heere, wil u die weerstand verbreken? En wil u die te sterk worden? Wil u mij echt een leerling maken op de school van uw genade? En als we deze dingen echt gingen leren, dan zullen we het in verbrokenheid van het hart voor de Heere hebben beleden. Dan wordt het geen koude, dogmatische belijdenis zonder meer. Een mens is nu eenmaal geneigd om God en zijn naaste te haten, punt. Maar dan werd het verdriet van je hart. En dan heb je het gezegd in verbrokenheid van je hart tot de Heere. Heere, zo is het nu bij mij. En wat wordt het dan een onbegrijpelijk wonder dat de Heere met zulke mensen te maken wil hebben. Dat hij naar zulke mensen nog wil vragen. Dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Van een hater van God en van de naaste. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegent u dit stukje van het onderwijs van het oude leerboek. Het is een boek dat aanwerkt op die enige troost. Maar vanmiddag hebben we er iets van gehoord. Het gaat door de diepte. En die diepte willen we vanuit onszelf niet in. Niet voor het eerst. En niet bij vernieuwing en niet bij verdieping. Niemand wil arm worden. En toch, het is zo goed om arm te zijn en de rijkdom te mogen ontvangen uit Christus. En daarom bidden we van u, brengt u ons door uw geest waar wij niet willen komen. Wil u krachtig werken, niet om de preek van vanmiddag, want dan kan het niet. Niet om ons luisteren, niet om ons spreken, maar tot eer van uw naam. en tot onze zaligheid, om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 69ste vers is onze slotzang. 119, 69. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.